Ik lees een stukje voor uit Matteüs 18. Ik doe het nog maar een keer. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: wie is de grootste in het koninkrijk der hemelen? En hij riep een kind tot zich, plaatste dat in hun midden en zeide: voorwaar, ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar een ieder die een van deze kleinen die in mij gelooft tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de verleidingen tot zonde, want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens door wie die verleiding komt. En dan gaat hij eens verder met: indien je hand of je voet u tot zonde verleidt, hou hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan dan met twee ogen in het helle vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleine veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. Want de Zoon des Mens is gekomen om het verlorene te behouden. Vanmorgen werd ik er erg bij bepaald, bij datgene wat ik afgelopen week heb beleefd. Ik ken een jongetje, ik zal hem Kevin noemen, hij heet niet zo, maar om te voorkomen dat het toch te persoonlijk gaat worden, dat... Dus ik noem me Kevin. En die was, toen hij een jaar of zeven was, hield hij ontzettend veel van de Heer Jezus. Hij komt uit een goed gezin. En toen hij zeven was, wilde hij gedoopt worden. Nou, zijn vader die probeerde dat nog een beetje uit zijn hoofd te praten, want hij geloofde niet zo in kinderdoop. Maar goed, hij hield vol. En was zo eerlijk en zo oprecht dat zijn vader kon het niet over zijn hart verkrijgen om het niet te doen. Dus die vader heeft hem toen zelf gedoopt. En hij was zo blij, dat jongetje, die Kevin. En nu is hij 9 jaar. En wat is er nu gebeurd? Ik heb hem pas ontmoet. En hij zit vol met geweld. En dat die liefde voor Jezus, die hele is helemaal op de achtergrond geraakt. Waardoor hij hield van Lego. En op een gegeven moment kreeg hij een heel ingewikkeld apparaat, het is een technisch Lego ongeveer, ik weet niet precies hoe dat heet, maar zo'n buitenaards apparaat waar je mee schieten kan en zo. Nou, heel afschuwelijk ding is dat, een bepaalde naam voor, maar ik ben dat vergeten hoe dat precies allemaal heet. En wat is nou het geval, dat als je dat ding in elkaar zet, dan staat er ook een wachtwoord op. En het wachtwoord, dat geeft je toegang tot games op het internet van Lego. Hè, dus hij kwam naar me toe en hij liet het zien. En hij vroeg of ik even wilde kijken op internet. En dan zou ik dat wachtwoord moeten intikken en zo. Dus ik was Lego, dat komt bij mij een beetje onschuldig over. Dus ik doe dat. En dan kom ik op een site terecht met allemaal Lego poppetjes wel, maar allemaal met games, dat vol van geweld. En als je dan dat wachtwoord intikt, dan krijg je dus toegang tot een van die games. Hè. Dan kan je dat game spelen. Nou, ik heb gelijk gezegd dat ik het niet deed natuurlijk. Maar mensen, het heeft me niet meer losgelaten. Dat jongetje, dat zit er helemaal vol van dat soort dingen. En kijk, als je op internet zit, met kinderen ook, hè, dat kinderen die waarschuwen natuurlijk voor erotiek en porno, dat is het allereerste wat je denkt. Van, ik hoop niet dat ze daarin terechtkomen. Ik heb er overigens een brochure gemaakt om voor ouders. Mijn kinderen zitten op een neutrale school, mijn kleinkinderen. Op een neutrale school in België. En de oudste die gaat nu naar de middelbare school. En al die jongens en meisjes die in haar klas, die gaan allemaal onvoorbereid, wat seksualiteit betreft, zo naar die middelbare school. En jongens, ik hou mijn hart vast wat er met die kinderen gebeurt. Dus ik heb een brochure geschreven om ouders te helpen om hun kinderen weerbaar te maken. Dus hoe je meisjes weerbaar moet maken voordat, om daarin terecht te komen, te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. En jongens ook. Ik heb er een paar bij me, dus degenen die daar interesse in hebben, die kunnen dan zo'n brochure krijgen. Maar ik heb nooit gedacht dat geweld net zo verschrikkelijk is eigenlijk als porno. En net zo aantrekkelijk ook. En dus dat jongetje dat, ja, ik wist niet precies wat ik daarmee aan moest, hè. Want je kan wel zeggen, ja jongens, dat, zo'n smartphone of zo'n tablet, dat moet je je kinderen maar niet geven, want het is veel te gevaarlijk. Maar ja, daar red je het niet mee, hè, want alle kinderen hebben zo'n ding. En ik weet niet of het ook verstandig is om te zeggen, het mag niet. Hè, want als een kind dat graag wil, dan gaat hij net zo lang zoeken tot hij misschien wel buiten, ja, achter je rug om dat toch voor elkaar te krijgen natuurlijk. Er zijn genoeg vriendjes op school die dat allemaal wel hebben en gaan bij elkaar spelen en zo. Nou, dan krijg je dat natuurlijk, hè. Maar vanmorgen dacht ik erover na. Toen denk je, dat is iets waar we onze kinderen weerbaar en, ja, moeten maken. En ook moeten motiveren om daar van af te blijven. Om daar verder van te blijven. En ik zocht toen in Genesis het verhaal van Noach. En dan lees je in Genesis 6, vanaf vers 5, toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. En toen besloot God om de mensen van de aardbodem uit te roeien. Zo erg vond hij dat. En wat waren nou die verkeerde overleggingen? Dat staat even verder, vers 11. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan en zie, zij was bedorven. Want al wat leeft had zijn weg op aarde verdorven. En toen zeide God tot Noach, het einde van al wat leeft is door mij besloten. Want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. Zo verschrikkelijk vindt God geweldenarij. En Jezus die heeft ook over de eindtijd gesproken in Matthäus. Matthäus, even kijken, want ik heb net even opgezocht voor de dienst. En dan staat er in, kijk hoor. Matthäus 24, dacht ik. Even kijken hoor. Oh ja, Matthäus 24. Dat is allemaal heel recent. Ik heb het net opgezocht. Dat kwam allemaal zo in mijn gedachten nu, in verband met dit onderwerp. Want zoals het was, het staat in Matthäus 24, vers 37. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. He, dat de wereld weer vol geweldenarij is. Nou, je ziet het al op televisie natuurlijk. En als je het nieuws bekijkt, dan zie je het al allemaal gebeuren. Alleen hier heb je er nog niet zoveel mee te maken. Maar als je dan ziet dat de duivel de kinderen van gelovige ouders, kinderen die echt van de Heer Jezus houden, dat hij ze via Lego lokt om in die hele wereld van, ja, die hele virtuele wereld waar die vol is van geweldenarij, wat het aantrekkelijke is van die wereld, dat is, hè, schieten en doodslag en nou ja, noem maar op. Om die daarin te lokken en daarin te verstrikken. En het is voor kinderen zo vreselijk interessant, dat je kunt ze er maar heel moeilijk van weerhouden om dat niet te doen. En weet je wat het is? Het is de eerste generatie kinderen die daarmee te maken krijgt eigenlijk. Dus we hebben nog niet door van wat het uiteindelijk op zal leveren, na verloop van tijd. De ouders die denken van, nou ja, ik ben ook jong geweest, ik heb gespeeld, ik heb ook met een pijl en boog geschoten en zo, soldaatje gespeeld, er is niks van overgebleven. Maar wat dit betreft, het hele hart vol wordt van geweldenarij, en dat het gevoed wordt, wat een mens in zijn, ja, zijn agressie, wat hij van nature eigenlijk meekrijgt uit de zondeval, Het wordt zo geweldig gevoed. Dat, jongens, ik heb er een slapeloze nacht van gehad. Meer dan één zelfs, toen ik dit zag. En begon te beseffen. Ik denk, jongen, hoe kunnen we ouders toch helpen om hun kinderen weerbaar te maken? Zodat kinderen gemotiveerd worden om er niet in te tuinen. Bij sommigen is het al mosterd na de maaltijd bijna. Maar je kunt ze natuurlijk wakker schudden. Maar als ik dan lees van wat Jezus zegt van mensen die kinderen tot zonde verleiden. Nou, dan is porno is het één, maar geweldenarij is het ander. Voor meisjes weet ik het niet zo goed. Hè? Ik heb het niet over jongens. Onze kleinkinderen die spelen ook met Lego. Dat is dan Lego Friends. En dan kun je ook van alles vinden op internet. En daar moet ik nog even over nadenken van waar daar de moeilijkheden van komen. Maar daar heb ik nog geen idee van. Maar in ieder geval voor de jongens is het nu heel belangrijk dat ze gemotiveerd worden om daar verre van te blijven en zich niet laten besmetten door die geest van geweldenarij, want dat is rechtstreeks uit de hel. En nogmaals, de hele wereld is daardoor, het verhaaltje van Noach en de Ark, op allerlei leuke manieren wordt het verhaaltje verteld aan kinderen, maar je hebt geen idee van wat daar eigenlijk gebeurd is, dat de hele wereldbevolking werd weggevaagd door God, omdat ze vol waren van geweld. Ik heb het al vaak, heb ik een tekeningetje gemaakt van, dat gebruik ik in kindersamenkomst wel. En dan vraag ik aan de kinderen van, hoeveel gaten heb je in je hoofd? Hoeveel gaten heb je in je hoofd? Ja, dan gaan ze tellen. En de intelligente kinderen die komen dan wel tot een goed antwoord. Ik zal even tekenen. Zo. 1, 2, 3. Aan de andere kant nog eentje, 4, 5, 6 en 7. 7 gaten heb je in je hoofd. Hè? Dus ik vertel dit verhaaltje eventjes om ouders te helpen. Een soort van tool wat je kunt gebruiken om kinderen te motiveren om daar verder van te blijven. Want wat is nu het geval? Als je door je neus dingen naar binnen krijgt die niet deugen, dan ga je niezen. Hè? Bijvoorbeeld stof of zo. En als het verder komt in je strot, dan ga je hoesten. Komt nog verder, dan ga je rochelen. En zo blijven je longen schoon, tenminste als je het niet expres naar binnen haalt natuurlijk. Hè. Nicotine en teer en zo, dan werkt het niet meer. Maar door je neus en zo, het zijn allemaal filtertjes, hè, snot en slijm en trilhaartjes en zo, om te zorgen dat je longen schoon blijven. En als het door je mond iets naar binnen gaat, wat niet deugt, dan proef je dat, dan speel je het uit. Maar soms is het nog lekker ook, al is het bedorven, dan slik je het door. Maar ja, dan komt je maag in opstand en dan word je misselijk en dan kot je het uit. En zo blijf je gezond, als het goed is. Maar alles wat er door je ogen naar binnen gaat en door je oren naar binnen gaat, dat komt ook ergens terecht. Waar komt dat terecht? Nou, waar komt dat terecht? Nou, dat komt in je hoofd en in je gedachten. Tenminste, gelukkig niet alles wat je ziet en wat je hoort, komt allemaal in je gedachten terecht. Want heel veel dingen die je ziet gaan het ene oog in, het andere oog uit. En ook het ene oor in het andere oor uit. Dus je hoeft je niet af te sluiten voor alles. Want heel veel dingen die zijn heel oppervlakkige indrukken. En die blijven niet in je gedachten. Maar zo gauw als je... Dus je kan zien zonder moeite en horen. Dat is op zich niet erg. Maar zo gauw als je naar gaat kijken, dat is een groot verschil. En als je naar gaat luisteren, dat is ook een... Dan kies je er namelijk voor. En dan haal je het naar binnen. En die komen in je gedachten. En je gedachten, je blijft niet constant aan denken. Maar op een gegeven moment dan zakt het weg. En dan komt het in je geheugen. Net zoals bij een computer, hè? Geheugen. En met het geheugen is het zo dat als er één keer inkomt. Net met een computer ook. Hè, dan kan het 1000 keer weer terugkomen. Daarom waarschuw je kinderen van jongens, niet erotiek en porno, want als je het eenmaal er binnen krijgt, komt in je geheugen, is het misschien nog wel leuk en lekker in het begin, als het iedere keer weer terugkomt, kun je er nog een keer van genieten, maar op een gegeven moment wordt het een obsessie, hè? Dan blijft het maar terugkomen en nou, van het een komt naar het ander. Maar goed, dat is een ander onderwerp, dat staat in die brochure dus, hoe je kinderen daar weerbaar voor kunt maken. Maar nu, wat geweld betreft, dat komt ook naar binnen, dat komt ook in je geheugen. Komt ook in je hart, zo. Want dat is de inhoud van je hart. Dus alles wat je, waar je naar kijkt en waar je naar luistert, en wat je leest en wat je ziet, dat haal je naar binnen en ja, daar kies je dus voor en dat komt dan in je geheugen terecht. En probeer dat dan maar weer eens uit te krijgen. En daarom staat er een heel wijze uitspraak van Salomo in Spreuken 4, dacht ik. Spreuken 4. Even kijken hoor, Spreuken 4. Het is een beetje geïmproviseerd vanochtend, omdat het allemaal op het laatste moment eigenlijk, dat ik erbij bepaald werd om dat toch maar te behandelen. Dat, ik had het erg op mijn hart. En dan Spreuken 4. Er staat in vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Als er één ding is waar je zuinig op moet zijn, is je hart. He, zowel lichamelijk natuurlijk. He, als je dan je hart krijgt, nou, dat is het centrum van je leven. He. Bewaar je hart boven al wat te bewaren is. Maar ook wat de inhoud van je hart betreft, he, je geheugen. En, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Daaruit komt alles voort. He, want wat gebeurt er nou als je hart vol is met allerlei smerigheid en rommel en geweld? Ja, dat heeft een enorme invloed op je gevoel. He, je inhoud van je hart, he, je angst bijvoorbeeld en agressiviteit en jaloersheid en al die dingen die in je hart zitten door datgene wat je allemaal naar binnen hebt gehaald, waardoor je hart vol wordt van die dingen, die gaan je gevoel geweldig beïnvloeden. He, dan word je jaloers en je wordt agressief en je, en nou ja, noem maar op. He, dus dat beïnvloedt je gevoel, zo, wat er in je hart zit. Gevoel, zo. En je gevoel heeft weer een hele grote invloed op, uiteindelijk, op wat je doet. Daden. He, dus al die jongens die, ja, die bij IS terechtkomen en ook in de criminaliteit, in het geweld zien. Ja, dat zijn meestal jongens die geweldig veel video's hebben of games hebben gekeken van, met geweld en zo. Je hebt de gekste games, maar dat hoef je niet te vertellen, want dat weten jullie allemaal wel. Hè, maar uiteindelijk komt het toch bij, niet bij iedereen misschien, maar als het doorgaat bij jongens die daar heel gevoelig voor zijn, komen ook tot daden, want dan willen ze datgene wat ze iedere keer beleven, virtueel beleven, willen ze ook een keer niet echt beleven. Nou ja, op een zwak moment dan gebeurt dat ook, hè. En dan krijg je van die rare berichten uit de krant die je dan leest van jongens die de gekste dingen uithalen met automatische wapens zelfs. Maar goed, dat is. Daarom zegt Salomo hier dat je je hart moet bewaren boven alles. Hè, dat is het allerbelangrijkste, omdat uit je hart komt alles voort. Dat zegt Jezus ook, hè. Dat zegt de Heer Jezus ook in Matteüs 15. Matteüs 15. Vers 19, want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. He, dus daarom moet je als ouders, moet je vooral je jongens, maar ook de meisjes natuurlijk, waarschuwen van jongens, kijk uit wat je naar binnen haalt. Want dat heeft een enorme invloed op wat je denkt en wat je voelt en uiteindelijk ook wat je doet. Nou, de laatste tijd werd ik ook erg bepaald bij. Moest ik erg denken aan, door een bepaalde omstandigheid, aan een tekst in Psalmen. En dat is de andere kant van de zaak van wat je naar binnen moet halen. Psalmen. En Psalm 14. Dat was een heel bijzonder verhaal, want we hadden vroeger een meisje op de jeugdkring en die is getrouwd later met een Belg en die Belg die is overleden en toen zijn we op de begrafenis geweest en toen kwamen bij mij alle herinneringen boven van datgene wat we beleefd hebben met haar, met zijn vrouw dus, die bij ons op de jeugdkring zat en die was pas tot geloof gekomen toen ze een jaar of 17 was denk en ze kwam uit een ruig gezin. En dan, 's morgens dan was ze niet zo heel fris, maar 's avonds was ze erg wakker. Hè? Dus ze ging altijd naar de afwas, ging ze naar boven naar haar kamertje en dan ging ze Bijbel lezen. Dan lag ze op haar knieën voor haar bed, Bijbeltje open en dan lag ze te lezen. Maar haar broer, een van die broers, die werd nieuwsgierig. Verrek, waar gaat die aan? Toch iedere keer naartoe, hè? En die werd nieuwsgierig, die ging op zijn tenen, ging die de trap op en die doet het kamerdeurtje open en dan zit die Ali op haar knietjes bij haar bijbeltje. Nou, hij vond het zo belachelijk, hè? Dus hij rent naar beneden. Ha, 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 Ali is vroom geworden, hè? Weet je wel zo, hè. En dat arme kind, dat werd zo verdrietig. Doordat dat ze zo belachelijk werd gemaakt, hè. En toen had ze voor zich haar bijbel open liggen bij Psalm 14. En toen las ze het volgende door haar tranen heen. Dat vertelde ze later, hè. Hoofdstuk 14, vers 2. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. En dat las ze. En dan moet je nagaan wat daar toen door haar heen ging. Dat zei dat de Heere tegen haar zei, joh, ik kijk naar je. En ik zoek mensen die mij zoeken. En jij bent er één van. Jij bent het waar het hier over gaat. Om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. Nou, dat heeft ze nooit meer vergeten natuurlijk. En ik ook niet. Het kwam bij mij weer boven. Ik dacht, ja. En toen na die begrafenis, we zijn op de begrafenis geweest. Toen kwam ik thuis en toen ben ik mezelf ook weer eens gaan afvragen van, mensen, wat zoek ik nou eigenlijk? Zoek ik nou eigenlijk God? Zoek ik God nou eigenlijk nog wel? Echt. Tuurlijk, ik was heel actief bezig en zo. En deed ook van alles voor God. En ik bad ook wel, voorbeden en zo. Maar ik denk, ja, soms dan bid ik en dan kijk ik God niet eens aan. En zoek ik God zelf nou wel? He, terwijl God er zo naar verlangt, naar mensen die hem zoeken. En toen ben ik verder gaan lezen in de psalmen. En dan lees ik in de psalmen heel veel prachtige beloften voor degenen die God zoeken. Ik zal er eentje zeggen, die staat ervoor. Psalm 9. Psalm 9. En dan staat er vers 11. Daarom vertrouw op u wie uw naam kennen, want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heere. Nou, wat een belofte is dat. Gij hebt nooit verlaten hen die u zoeken. Dat je, oh, het is dat belangrijk dat ik God zoek. En in hoofdstuk, in Psalm 16, staat in vers 8. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. He, dus ook God zoeken. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Sta je stevig. En daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Wat een belofte zijn dat. En er staat in vers 11. Gij maakt mij het pad van het leven bekend. Dan zie je ook wat je wel en wat je niet moet doen. Waar je vooruit moet kijken. En dan krijg je daar zicht op. En er staat er verder. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Nou, daar kan ik ook wel wat van gebruiken. Die overvloed van vreugde. Nou, dit is het recept. Dus Gods tegenwoordigheid zoeken, hem zoeken met je hele hart. Nou, ik heb er, in de hele psalm heb ik het allemaal symbooltjes bijgezet, met twee oogjes naar boven zo. Dus ik kan het heel makkelijk terugvinden. Maar ik ga terwille van de tijd sla ik heel stukken over en ga ik even naar Jesaja 55. Jesaja 55. En staat in vers 2. Waarom weeg je geld af, geef je geld uit voor wat geen brood is en je vermogen voor wat niet verzadigen kan. Hoor aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Neig je oor, richt je oor tot mij en kom tot mij. Hoort, opdat je ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. Nou, dat kunnen we ook nog een preek apart. En dan vers 6, zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Nou mensen, ja, elk moment van de dag, elk moment van de nacht, kan dat. We leven in een land waar we alle vrijheid hebben ook. En als we niet uitkijken, wordt alles zo overwoekerd door dingen die we zoeken, die wel zinloos zijn. Tijdelijke dingen, het kunnen goede dingen zijn, slechte dingen, soms hele goede dingen. Maar allemaal dingen die eigenlijk toch je niet dichter bij God brengen. En ja, de Heer Jezus heeft het natuurlijk ook heel vaak over zoeken. Hè? En een van de belangrijkste teksten is wel van in Matthäus 6, vers 31. Maak je dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Nou mensen, we zijn constant op zoek. Zoeken is ook een kenmerk van leven. Hè? Als je niet zoekt, dan ga je dood. Hè? Want je moet alles ontvangen. Dus we zijn als zoekers, als ontvangers zijn we geschapen. Maar het gaat er maar net om van met welk doel je dingen zoekt. En wat je zoekt. Hè, de tijdelijke dingen zijn niet onbelangrijk. Maar als het ten koste gaat van de eeuwige dingen, dan is het heel verschrikkelijk. En er staat hier, want naar al deze dingen gaat het zoeken der heiden uit. Want uw hemelse vader weet dat je dit alles behoeft. Dat weet God wel. En daar hoef je niet naar te zoeken, daar zorg ik wel voor. Maar één ding moet je zoeken. En dat staat dan in vers 33. Maar zoek eerst alleen, zou je kunnen zeggen, zijn koninkrijk. Zijn heerschappij over je leven. Dat je alles onder zijn beheer brengt. Dat je alles samen met hem gaat doen. Zodat hij vat krijgt op alles wat je doet. Dat je er niks buiten laat steken waar de duivel mee aan de haal kan gaan. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal je bovendien geschonken worden. Wat een belofte is dat als we alles aan God overlaten en hem persoonlijk zoeken en zijn leiding over ons leven. Ken hem in al je wegen, betrek hem bij alles wat je doet en hij maakt je paden recht. Dan bereidt hij je voor op alles wat er op je weg komt. Ook in Handelingen, zegt een toespraak van Paulus, dat haal ik vaak aan. Ik vind het zo'n prachtige tekst eigenlijk. Die toespraak van Paulus aan de Atheners, dat zou hij vandaag ook weer moeten doen eigenlijk. Aan de Grieken. En er staat dit, in hoofdstuk 17. Hoofdstuk 17, vers 26, heeft Paulus, die heeft in Athene heeft hij al die afgodsbeelden en tempels gezien. En dan zegt hij, jongens, zoek daar toch niet naar, dat is allemaal. God die woont niet in tempels met handen gemaakt. En hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan alle leven en adem en alles geeft. Hè, God is de grote gever. En wij zijn degene die ontvangen mogen. Hij heeft uit één enkele, het staat in vers 26 van hoofdstuk 17. Hij heeft uit één enkele het hele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald. En waarom? Opdat zij God zouden zoeken. Of ze hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Ja, we zijn in de naam van Jezus bij elkaar. En zegt hij, als er twee of drie samen zijn in mijn naam, dan ben ik in het midden. Jongens, hebben we geen besef van dat de Heer Jezus hier is. Beseffen we dat wel? Willen we dat wel? Dat Jezus hier is. En het staat hier ook weer, hè, dat God is niet ver van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Denk je, hoe komt het nou dat we in de evangelische wereld, dat er zo weinig godzoekers zijn? Hè, Jezus die klaagde er ook al. Heeft een van de weinige brieven die Jezus ooit gedicteerd heeft, staat in Openbaringen, hè. En de eerste brief die hij openbaarde en die hij dicteerde aan Johannes om aan de Efeziërs te schrijven. Nou, er staat iets heel wonderlijks eigenlijk en daar besluit ik maar mee. Want ik heb net gehoord dat ik het niet al te lang mocht maken. En die gewoonte heb ik nog wel eens. Dus ik spring over heel veel dingen heen. Maar je moet maar de dingen die je aanspreken, moet je maar zelf verder over na gaan denken. Hè? Want dat is natuurlijk veel beter dat je niet alleen leef van hetgeen wat je aangereikt krijgt, maar dat je daardoor zelf in beweging komt. Even kijken hoor, het staat in Openbaring 2, en dan moet je kijken wat Johannes namens Jezus aan die Efeze moest schrijven. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt, dat is Jezus. Ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding, dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden. En gij hebt volharding en je hebt verdragen om mijn naams wil. En je bent niet moe geworden. Dan denk je, wat een gemeente is dat, hè? Stel je voor dat de Heer dat van ons zou kunnen zeggen hier. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte je gevallen bent en bekeer je en doe weer je eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen indien gij u niet bekeert. Wat ontbrak er nou? Het zoeken van God. Het zoeken van God zelf. En ze waren met alles bezig, behalve met God zelf. En denk je, hoe komt dat nou toch, hè? En dat staat in, dat is in hoofdstuk 3, vers 15. Dat is eigenlijk wat ik nou als afsluiting wil zeggen. Kijk, er zijn twee soorten christenen. Dat zijn degenen die zoeken. Die zoeken steeds naar meer. En die zijn in beweging. Die zijn dynamisch. Paulus bijvoorbeeld, aan het eind van zijn leven, zei niet dat ik het reeds dat ik het al gevonden heb of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, omdat ik door Christus gegrepen ben. Hij twijfelde niet aan het feit dat Christus hem had gegrepen, maar hij wilde Jezus beter nog leren kennen, terwijl hij al zo ontzettend veel had meegemaakt en gezien had. Maar dat was zijn passie. Hij was in beweging, hij was dynamisch. Dat is het kenmerk van leven, dat je blijft zoeken naar meer. En waarom zoeken heel veel mensen niet? Ja, die hebben het gevonden. Denk je, jongens, ik heb alles al. Dus die hebben eigenlijk alles in de koffer. Zo, hele geestelijke kapitaal zit in de koffer. En dat is allemaal prima. En dat proberen ze een beetje goed te houden natuurlijk. Geen bederf erin, maar dat ze zuiver zijn in de leer en zo. En ze komen bij elkaar en ze zingen daarover. En ze praten erover met anderen. Dat is allemaal in orde. Maar het verandert niet. Het blijft precies dezelfde inhoud, jarenlang. Omdat ze zeggen, nou, ik heb alles al, hè. Mijn paspoort is getekend en noem maar op, ik hoef het niet allemaal te vertellen. Maar die zijn statisch. Statisch, zo. Statisch geloof. En die zijn dus, er zijn geen beweging meer in. Jongens, dat is zo oninteressant, ook voor kinderen, voor je eigen kinderen ook. Hè. Als je geloof statisch is, dan kun je iedere keer vertellen wat je allemaal gelooft. Je kunt proberen te delen met je kinderen. Maar ja, er zit geen beweging in. Iemand heeft een keer een verhaaltje verteld. Die had een tuin en daar had hij bloemkolen in geplant. En heb ik het hier wel eens verteld, van die bloemkolen, dat verhaal? Nee? Nou, dat was Eddie Bakker namelijk. Die woont net over de grens, Duitsland ergens. En die woont in een woongemeenschap met anderen. En die heeft zelf geen tijd om in zijn tuin te werken. Dat doet een ander dan van die geloofsgemeenschap. Die had bloemkoolplantjes geplant. En dan iedere keer zegt Eddie, als ik dan thuis kwam, het eerste wat ik deed was even in mijn tuin kijken naar mijn koolplantjes. Dus die groeide dus zo. Maar er was er eentje, eens een koolplantje vertelde, die groeide als kool. Nou, die deed allemaal als kool natuurlijk. Maar die groeide, op een beetje mest was hij terechtgekomen, denk ik. Dus die groeide veel harder dan die andere. En dat vond hij zelf. Dus hij raakte er niet op uitgekeken. Dus elke keer, ik weet niet hoe lang dat duurde hoor. En die bloemkool, dat was onvoorstelbaar. En toen moest hij ze natuurlijk oogsten op een gegeven moment. Hij vond het zo zonde. Dus hij dacht, weet je wel, ik maak er een fotootje van. Dus hij maakte een mooi fotootje van. Liet aan iedereen zien. Jongens, kijk, bloemkool hè. Maar ja, de tweede keer dat ze die foto zagen, heb je hem weer met die bloemkool. Die waren er zo op uitgekeken. En toen zei Andy van, joh, dat raar is dat, hè. Ik raakte er niet op uitgekeken op die bloemkool. Ja, maandenlang niet. En nou hebben ze twee keer dat ding gezien en zijn erop uitgekeken. Ja, logisch natuurlijk, want dat fotootje, er is geen beweging meer in. Het was statisch. Dat is oninteressant. Maar iets wat beweegt, als ouder ook zo. Die moeder van Timotheus was zo namelijk. Dat was zo vreselijk fascinerend. Dat iedere keer vertelden ze weer nieuwe dingen die ze met de Here beleefd had. En wat ze in Gods woord had gelezen. Dat Timotheus die kende van kindsbeen af de heilige schriften. Omdat hij zo geïnspireerd werd door zijn moeder. Jongens, waar zijn die mensen tegenwoordig? Waarvan de kinderen echt, ja, dat ze de heilige schrift kenden. Niet alleen de kinderbijbel, nee, de heilige schrift zelf. Het was niet eens een Nieuw Testament. Maar zo fascinerend was het voor die Timotheus. Dat hij, ja, hij raakte niet uitgekeken op het geloof van zijn moeder. Oh, wat is het geweldig. Maar waar zijn die mensen tegenwoordig? We zijn de mensen die echt God zoeken met hun hele hart. En daarom zegt Jezus in Laodicea, was zo'n gemeente. Die hadden ook van alles. En die dachten dat ze ook alles hadden. Omdat je zegt, vers 17, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt. En ik heb aan niets gebrek, ook geestelijk niet. Ik heb alles. En je weet niet dat je ellendig en jammerlijk en arm en naakt en blind bent. Ik raad je aan om bij mij te komen, zegt Jezus. En gelukkig Hij zei nog ook dat hij van ze kotste. Hè? Hij werd er kotsmisselijk van ze. Dat ze zo hoogmoedig waren dat ze dachten dat ze alles hadden. En dat ze eigenlijk niks hadden. Want het leven was er, dat zat er niet in. Het leven was eruit. Want groei en beweging, dat is een kenmerk van leven. En als dat er niet meer is, dan komt het alleen maar omdat je denkt dat je alles al hebt. Jongens, je houdt jezelf zo voor de gek. Ik ook. Als ik niet uitkijk. En dan staat er gelukkig aan het eind van vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dat zei hij tegen mensen waarvan hij zei, ik ben kotsmisselijk van je. Maar ik sta wel aan de deur en ik klop. Ik wil bij je binnenkomen. Ik wil zorgen dat je weer in beweging komt, dat je mij gaat zoeken met je hele hart. En dat je je kinderen daarin meeneemt. En dat je je kinderen uit de eerste hand kunt waarschuwen. Niet alleen tegen porno, maar ook tegen geweld. Het is zo belangrijk. Het is voor het eerst dat ik het erover heb hier. En voor het eerst dat ik erover spreek eigenlijk. Maar het is bij mij wel een eye-opener geworden. Van, jongens, geweld is net zo erg als porno. En je moet je kinderen daarvoor voor waarschuwen. Kun je hier wat mee? Ik hoop dat je er wat mee kan. Kun je er wat mee? Ja, je moet er maar over nadenken. Van, hoe maak ik mijn kinderen weerbaar? Zodat ze van binnenuit zeggen, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik moet het zelf nog in praktijk brengen hoor. De kinderen die mij over de vloer komen, ja, wat geef ik ze mee hè? Ja, ik moet ermee ophouden, want anders is het alweer tijd. Zou even stil zijn, dat iedereen voor zich even tegen de Heer zegt wat hij hiermee moet, wat hij hiermee wil. Hemelse Vader, we danken u, Heere, dat u een beloner bent voor degene die u zoeken, Heere, die u ja, van harte zoeken. U bent een beloner voor wie u, hoe staat het er ook alweer? Efeze staat dat, Heere, dank u dat hebt gezegd. In Hebreeën 11. Raar hè, dat ik het in het gebed zo even zeg, maar ik wil echt datgene aan de Heere zeggen dat we daarop willen vertrouwen. Even kijken hoor. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Heere, we bidden u dat deze ja, merkwaardige preek toch een mijlpaal mag worden in ons geestelijk leven. Dat we u, Heere, ernstig gaan zoeken met heel ons hart. Daar verlangt u naar. Heer, en er zijn er zo weinig die het doen, denk ik. Als ik zo in mijn kennissenkring kijk, dan, ja, ik mag niet oordelen, maar Heer, wilt u toch zo maken dat we tot voorbeeld zijn voor iedereen die we ontmoeten, die u kennen, dat ze toch wakker worden om u te gaan zoeken, u persoonlijk te gaan zoeken. Heer, en u bent een beloner voor degene die ernstig zoeken, daar dank u voor. Ook hier in deze samenkomst, Heer, dat we een gemeente zullen worden van Godzoekers. En dat we onze kinderen daarin meenemen. En dat we ze weerbaar maken, Heer. En motiveren om verder te blijven van porno en van geweld. Dank u dat u ons liever wilt. In de naam van de Heer Jezus. Amen.